We lezen met elkaar vanmorgen het hemelvaartsevangelie. En twee gedeelten, eerst uit het boek der Handelingen, de bekende geschiedenis van Christus hemelvaart, hoofdstuk 1, de versen 4 tot en met 11. En daarna lezen we uit het boek der Openbaring, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 7.
En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vragen hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg uit hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte klederen, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem: Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. En waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Dewijl Christus daarom te hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk, dat Hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat Hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart.
Deze morgen, deze hemelvaartsdag, wensen te bedienen, en vindt u in het boek der Openbaring, het 5e hoofdstuk, en daarvan de versen 5 tot en met 7. Openbaring 5, de versen 5 tot en met 7, die we nogmaals met u willen lezen. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. Hemelvaart van de Heere Jezus, gemeente, die we vandaag mogen gedenken, is in de Heilige Schrift en ook zo in de belijdenis naar de Schriften heel nauw en heel direct verbonden aan zijn zitten ter rechterhand Gods. Er is geen hemelvaart zonder dat zitten ter rechterhand Gods, en er is geen zitten ter rechterhand Gods zonder hemelvaart. Het zijn eigenlijk geen twee heilsfeiten, maar in feite één geheel. Hemelvaart, de weg waarin Hij werd verheerlijkt, en het zitten aan Gods rechterhand, het doel waartoe Hij werd verheerlijkt. De Heer Jezus is ten hemel gevaren. Maar beseffen wij het wel, gemeente, dat de Heer Jezus in de hemel op een heel bijzondere wijze tegenwoordig is door zijn hemelvaart. Heel anders dan voordat Hij uit de hemel neerdaalde. Toen was Hij en deelde Hij in de heerlijkheid bij zijn Vader als de eeuwige Zoon des Vaders. Maar nu, na en door zijn hemelvaart, zeker ook als de verheerlijkte Zoon van God, maar met name ook als de verheerlijkte Zoon des mensen. Dat wil zeggen dat Hij als borg, als middelaar, als het hoofd van zijn christelijke kerk ten hemel is opgenomen. En we hebben het beleden waartoe de Heere ten goede voor zijn kerk in de hemel is. Hij heeft het lichaam van zijn kerk meegenomen als een zeker pand dat zijn kerk straks ook eeuwig bij hem zal zijn. Hij heeft vanuit de hemel het tegenpand van zijn Heilige Geest gezonden, opdat wij door die geest zullen zoeken en zullen bedenken de dingen die boven zijn, waar Hij ons hoofd en onze Heere en Meester is. Maar ook dat Hij daar zo hoog verheven is, opdat door zijn hand de Vader alle dingen in heel deze wereld zal besturen en beheersen, zodat het is ten goede voor zijn kerk. En daar worden we nu vanmorgen met name op gewezen in hetgeen dat we zo even gelezen hebben uit het boek der Openbaring, als het woord voor onze tekst van deze morgen. de verheerlijkte Christus, die van de Vader de bevoegdheid, en niet alleen de bevoegdheid, maar ook de werkelijkheid ontvangt, dat hij over alle dingen in zijn naam mag regeren. En we willen vanmorgen dan tot u spreken over de ten hemel gevaren Christus. Aanvaard het boek van Gods raad. En we zien het moment waarop, de plaats waar en de toerusting waarmee dat plaatsvindt. Dus de ten hemel gevaren Christus opent het boek van Gods raad. Het moment waarop, de plaats waar en de toerusting waarmee dit gebeurt. Het is een heel belangrijk gebeuren waar het over gaat in onze tekst en in het verband van onze tekst. In feite moeten we eigenlijk terug naar het voorgaande hoofdstuk, Openbaring 4. Daar vertelt Johannes de eenzame balling op Patmos en dat hij een blik mocht slaan in de hemel. In die hemel waar de Heer Jezus is opgevaren en waar hij is binnengegaan. Door een open deur mocht hij inblikken in het hemels heiligdom. En daar zag hij een hoge en een verheven troon, en op die troon een wiens gedaante was als de steen jaspis en sardius. Eigenlijk zo onbeschrijfelijk in glans en in majesteit. En rondom de troon zag hij een boog geheel rondom van smaragd. En dan waren daar ook de 24 tronen van de 24 ouderlingen. En daar in die troon ook de 4 dieren. Maar wat Johannes heel bijzonder was opgevallen, en dat was een boek, een boekrol, die hij gezien had in de rechterhand van degene die op de troon zat. Een boekrol, vroeger schreef men op papieri, die afgerold en opgerold werden. En Johannes zag die boekrol van binnen en van buiten beschreven. Het was een betekenisvolle boekrol. Een boek dat je zou kunnen noemen als een geschiedenisboek. Maar dan wel van heel bijzondere betekenis, namelijk niet een boek waarin het gaat over hetgeen dat in het verleden heeft plaatsgevonden, de geschiedenis van het verleden, maar waarin het gaat over datgene wat in de toekomst zal plaatsvinden. Wat in de toekomst zal gaan gebeuren, naar Gods raad met de wereld. En te midden van die wereld, met name ook met Gods kerk. Maar Johannes zag die boekrol als gesloten en als verzegeld. Verzegeld met 7 zegelen. En op de luide roep van de engel, van een engel: wie is waardig die boekrol te openen en zijn zegelen te verbreken? Toen was er niemand die die waardigheid en die bevoegdheid bezat. En daarover was Johannes teleurgesteld, daarover was hij diep bedroefd. En hij weende zeer. Waarom? Wel, als die boekrol niet geopend werd, en dan was het alsof het werk van God stil stond, alsof het werk van God stagneerde en geen verdere voortgang zou hebben. En zo scheen het in de dagen van Johannes maar al te zeer te zijn. Johannes, de oudste van al de discipelen, waarschijnlijk is hij meer dan 90 jaar geworden. al de andere apostelen reeds de marteldood gestorven en hij zelf als een eenzame balling uitgerangeerd. En overal werd de kerk in zijn tijd vervolgd en tegengestaan. Het scheen wel alsof de zaak van Christus en de zaak van Gods koninkrijk zo machtig rijk en zo heerlijk begonnen op een smadelijke wijze zou ondergaan. En wat kan dat ingrijpend zijn? Wat kunnen er een ingrijpende dingen gebeuren waardoor we het werk van God geen voortgang zien hebben? En Johannes begreep het wel. Daar in die boekrol, ja, daarin stond het geschreven. Maar ondanks die luide roep van de engel, wie is waardig om dat boek te openen en zijn zegelen open te breken? Niemand, nog op aarde, nog onder de aarde, maar ook niet in de hemel. Het leek wel alsof in de hemel het werk van God was doodgelopen. En zie op dat moment, als Johannes zo diep bedroefd is, komt daar een stem van boven, van een van de 24 ouderlingen, die als het ware in de naam van God hem de boodschap mag laten horen: ween niet, Johannes. Want er is geen reden om te wenen, want, en dan verkondigt hij de machtige overwinning die Christus door zijn hemelvaart heeft behaald. Want zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen. En hij heeft overwonnen om dat boek te openen en zijn zegelen open te breken. Hij is daartoe bevoegd. En hij is daartoe bekwaam om dat te doen, waardig om dat te doen. De leeuw die uit de stam van Juda is, die overwonnen heeft, daarmee verkondigt die ouderling, de Heer Jezus Christus, in zijn overwinnende heerlijkheid vanuit het Oude Testament. Eigenlijk vanuit de profetieën van vader Jacob op zijn sterfbed. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. En de zonen uw vaders zullen zich voor u nederbuigen, want uit Juda zal de schepter, de koninklijke schepter voortkomen. Totdat Silo komt. En dezelfde zullen alle volkeren gehoorzaam zijn. En hij had het verder gezegd. Gij zijt opgeklommen als een jonge leeuw, o Juda. En gij ligt neder als een oude leeuw. En wie zal u doen opstaan? Het ging hier duidelijk om de koninklijke macht van de Heer Jezus Christus. De schepter uit de stam van Juda, de koningsstam waaruit God het huis van David heeft doen voortkomen. Van David, die zijn leven gaf in de strijd tegen Goliath, en die zo de troon ontvangen heeft als de ware theocratische koning ten goede en ten zegen voor zijn volk, in wie de Heere zoveel aan Israël heeft geschonken, en dat naar Gods beloften blijvend voortdurend. De leeuw, de overwinnaar uit de stam van Juda, de koninklijke overwinnaar die overwonnen heeft. En die zijn overwinning zal doen blijken. En als die ouderling zo de Heer Jezus Christus verkondigd heeft vanuit de schriften van het oude verbond, dan wacht Johannes als het ware af om die overwinnaar te zien. Maar in plaats van een leeuw, dan ziet hij een lam. En wat is er nu een grotere tegenstelling, jongens en meisjes, dan een leeuw, een machtig dier, de koning der dieren, en een lam, eigenlijk als een weerloos lam. En tegenover de leeuw uit de stam van Juda, dan staat er zelfs in de grondtekst niet alleen een lam, maar een lammetje. En tegenover de overwinning, een lam, ja, dat weliswaar staat, maar als een geslacht lam. Johannes zal wellicht verwacht hebben, toen de engel hem had laten horen, de leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen, dat Johannes hem zou zien zoals hij in het begin van het boek der openbaring zich aan Johannes had vertoond. In al de opstanding en de heerlijkheid van zijn verrijzenis, omkleed met een wit kleed tot aan de voeten en omgord met een gouden gordel aan de borsten, zijn ogen als een vlammend vuur en zijn voeten als blinkend koper gelijk, en uit zijn mond een scherp zwaard en zijn aanzien als de zon schijnt in zijn kracht. En in plaats daarvan, dan ziet hij een lam. Een lammetje. Zo openbaart die overwinnaar, die leeuw uit de stam van Juda naar de schriften, zich aan Johannes. En had Johannes hem ook als zodanig niet leren kennen, gemeente, in zijn omwandeling hier op aarde, was het niet geweest door de ontdekkende prediking van die andere Johannes, Johannes de Doper, die de mensen het oordeel verkondigde over hun zonde en over hun schuld, dat Johannes ontdekt aan zijn zonde en schuld dat lam had nodig gekregen. En dat diezelfde Johannes, die boetgezant, die de bijl aan de wortel van de boom legde, maar die ook heen wees, zie, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat Johannes dat lam had leren volgen. Dat hij met een andere discipel achter de Heer Jezus was aangegaan. En dat toen de tiende ure was aangebroken, in dat huis waar hij met de Heer Jezus mocht vertoeven, en waar de Heer Jezus zichzelf als het lam aan hem nader zal hebben bekendgemaakt. Hij had het lam mogen volgen in die jaren waarin hij discipel van de Heer Jezus mocht zijn. En bij het laatste Pascha, het paaslam, het avondmaal, het gebroken brood, de vergoten wijn, als aanduiding voor het offer van den Heere Jezus Christus. En op Goede Vrijdag, staande aan het bij het kruis, dat hij daar ook het lam mocht aanschouwen. En opmerkelijk, Johannes is de enige van wie het getuigd wordt dat geen been aan hem gebroken werd. Het heilige, het volkomen lam dat zich aan God onstraffelijk heeft opgeofferd. En toen de Heer Jezus na zijn opstanding aan zijn discipelen verschenen was, was het in verheerlijkte gedaante, maar in die handen en de voeten waren de tekenen van zijn geslacht worden als het lam. Ik ben het zelf. En bij zijn hemelvaart had hij de handen mogen aanschouwen, die doorboorde handen van het lam. En nu mag Johannes, de overwinnaar in de hemel, die straks de boekrol uit Gods hand mag ontvangen en overnemen, Johannes mag hem aanschouwen als het lam. Het is dan ook alleen in de weg van het lam zijn, van het volbrengen van zijn borgwerk, dat de Heere Jezus die heerlijkheid bij de Vader ontvangen heeft. Maar het zegt ons ook nog meer, hoe hij daar in die heerlijkheid bij de Vader deelt en op welke wijze hij zijn overwinning als de overwinnende leeuw uit de stam van Juda, hoe hij zijn heerschappij daar uitoefent. Hij doet het als het lam. En zullen wij de Heer Jezus kennen in zijn verhoging en in zijn verheerlijking, gemeente, en ook zo de betekenis van Hemelvaartsdag recht verstaan, dan moeten ook wij de Heer Jezus hebben leren kennen in de diepte van zijn vernedering, die daaraan vooraf is gegaan. En daarom de vraag aan u, op Hemelvaartsdag: hebt u die ten hemel gevaren zaligmaker, hebt u hem hier in uw leven leren kennen als het lam? Hebt u met Johannes in de ontdekking aan uw zonde en schuld hem nodig gekregen? Bent u al achter hem aangegaan? Is die tiende ure ook voor u aangebroken? Hebt u het onderwijs van de Heere Jezus in zijn altaargang als het lam leren verstaan? En wanneer u brood en beker aan de tafel des Heren het lam mocht zien, hebt u daarin ook voor uzelf het borgwerk van dat lam mogen onderkennen en mogen leren erkennen? Is zo de betekenis van de Heere Jezus Christus voor u open gegaan, dat u dan ook met Johannes hem als het lam in zijn heerlijkheid mag erkennen en zo mag weten dat hij de overwinnende leeuw uit de stam van Juda is? Eens zullen wij hem allen als de overwinnende leeuw leren kennen. En wanneer we hem dan niet als het lam hebben nodig gekregen en hem zo in zijn overwinning hebben leren kennen, wat zal die ontmoeting met hem als de overwinnaar, als de leeuw uit de stam van Juda, ontzettend zijn, zo wij hem niet in de verkondiging van zijn kruisevangelie niet als het lam hebben leren erkennen. Brengt ze hier, slaat ze dood voor mijn voeten, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zou. Dat is ook de boodschap van de Hemelvaartsdag. Maar weet dat hij u vandaag, in de heerlijkheid van zijn verhoging, dat hij u toch ook als het lam verkondigd wordt. Zo wil hij zich aan u nog doen kennen
in het heden der genade. En tot hem, het lam, moogt u gaan. Met uw zonde en met uw schuld. Om in hem uw borg en uw zaligmaker te mogen leren kennen. En zo ook hem te mogen ontmoeten in de heerlijkheid van zijn verhoging. Want dan letten we niet alleen op het moment dat Johannes hem ziet, maar ook op de plaats waar Johannes hem ziet. Johannes ziet het lam in het midden van de troon. Het lam staande als geslacht. Het heeft de tekenen van zijn geslacht zijn nog heel duidelijk aan zich. Zoals de Heer Jezus ook na zijn opstanding. Bij het leren kennen aan zijn discipelen de tekenen vertoonde van zijn handen en van zijn voeten om te doen verstaan wie hij was in zijn borgwerk. En zo is het ook dat de Heer Jezus in zijn verheerlijking nog het geslachtenlam is. Maar dan wel staande als geslacht. Nou, bij een geslachtlam, dan hoort in feite niet het staan, maar dan behoort het neerliggen. En dat lam dat geslacht wordt, dat wordt neergeveld. Het stuiptrekkend ter aarde. En zo heeft de Heer Jezus als een lam zich ter slachting laten leiden. Het is het geslachte lam. Maar niet meer neerliggend. Niet meer dat offerbrengend, dat heeft hij gebracht. Maar staande. Hij is opgestaan. Zoals hij het ook zelf verkondigd heeft aan Johannes. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het die leef. En ik ben dood geweest. Maar zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van dood en van hel. De overwinnaar die staat als geslacht. En dan in zijn borgwerk ook zo vast staat, dat bij wijze van spreken niemand meer hem ter aarde kan neervellen. Hij staat in de tekenen waardoor hij zijn overwinning behaald heeft, in het midden van de troon. En die troon, dat is uiteraard niet anders dan die troon van God, die Johannes heeft mogen aanschouwen. Hij die hier op aarde werd uitgestoten. Zijn troon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. Maar nu heeft hij een kroon van de Vader mogen ontvangen. Hij mag bij de Vader in de troon zijn. Als het teken van de goedkeuring van de Vader. De herstelde gemeenschap met zijn Vader. Maar ook in de troon, ook delend in de regeringsmacht van zijn Vader. En hij is niet alleen in het midden van de troon, maar ook in het midden van de vier dieren en van de 24 ouderlingen. In het midden van de vier dieren. Wie er met die vier dieren worden aangeduid. Onze Statenvertaling heeft in de kanttekening daarvoor de gedachte dat daarmee de vier evangelisten en de vier evangelieschrijvers dus worden aangeduid. De gedaante van de leeuw, wat betrekking zou hebben op Matthäus van Marcus als van een kalf en van Lucas als de mens en van Johannes als de arend die zich verheft en Godzoon aanwijst in zijn godheid. Het kan inderdaad zijn dat aan die vier dieren, aan die evangelisten mag worden gedacht. Maar er is ook reden om bij vier, dat is het getal van de aarde, de vier windstreken der aarde, om bij die vier dieren te denken aan de schepping van God. Dus aan het werk van Gods maaksel. En dan niet alleen de mens, de mensenwereld, maar de wereld als kosmos, zoals God zijn schepping heeft voortgebracht. En dat vertegenwoordigt in die vier dieren. En de 24 ouderlingen, 24 dat is een heel bijzonder getal, 2 × 12. En dan denken we aan de 12 zonen van Jacob, oftewel de 12 stammen van Israël. En Nieuwe Testament, de 12 apostelen, als de grondslag voor de Nieuwtestamentische kerk. 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van de Oudtestamentische en de Nieuwtestamentische kerk, van de kerk die God vergadert uit Israël. En uit de volkeren, uit de heidenen, tot één geheel. En als we dan ook dat getal 12 nog een nadere invulling mogen geven. 12 is 3 × 4. 4 weer het getal van de aarde, van de volheid. En 3 het getal van Gods drie eenheid. Van degenen die God, de drie enige God, naar zijn verkiezend welbehagen, als de volheid uit de Israël en uit de heidenen samenbrengt. En staande in de troon, rond die vier dieren en die 24 ouderlingen, dan treedt dat lam, aangeduid als de overwinnende leeuw uit de stam van Juda, toe om dat boek, dat bijzondere boek, dat boek van Gods raad, wat er met de kerk en met de wereld zal gebeuren in de toekomst, om dat uit de hand van God aan te nemen, over te nemen. Hij pakt het niet. Wie dat gedaan heeft, dat heeft Adam gedaan. Dat hebben wij gedaan. In Edens paradijs. En waar we niet aan God gehoorzaam zijn geweest. Maar waar we van de verboden vrucht hebben gegeten. En de macht die God in de weg van de gehoorzaamheid wilde schenken. De ware koninklijke macht. Die hebben wij als het ware onszelf toegeëigend. En we zijn in de macht van de Satan gekomen. Het ontaarde koningschap. Dat eigenlijk niet anders dan dienstbaarheid aan de vorst der duisternis betekent. En dat onder het oordeel van God, en dat is in het leven van de Heer Jezus openbaar geworden, in die spotkoning waartoe hij werd gemaakt. En die kruisiging, de smaad en de hoon waarmee de mens eigenlijk zich het oordeel van God verdiend had. En dat heeft hij voor zijn kerk overgenomen. En hij heeft volmaakte gehoorzaamheid betoond aan zijn vader. En op grond van die volmaakte gehoorzaamheid is hij de enige in de hemel, op de aarde en onder de aarde die het recht heeft. Aan wie de Vader ook dat recht erkent. Wanneer gezegd wordt dat hij het boek heeft genomen, Dan betekent dat eigenlijk, hij heeft dat boek genomen omdat het hem gegeven werd. Het is de aan hem overgegeven macht. Over al wat in dat boek geschreven staat. En dat is heel de wereldgeschiedenis. En dat is te midden van die wereldgeschiedenis ook de kerkgeschiedenis. En daarover is die ten hemel gevaren Christus nu als de uitvoerder bij de Vader aangesteld. Dat betekent niet, gemeente, dat alles wat in deze wereld plaatsvindt, dat dat nu door hem wordt veroorzaakt en dat dat aan hem zou kunnen worden toegeschreven. In deze wereld, waarover God hem koning doet zijn, de uitvoerder van zijn wil doet zijn, daarin is de verschrikkelijke macht van de duivel, van de vorst der duisternis en van de mensheid, die door de vorst der duisternis beheerst wordt in al zijn ongerechtigheid en in al datgene wat eraan verbonden is. Maar de uitvoering daarvan, dat gebeurt niet naar willekeur. En daarvan is de macht ook niet bij de Satan en niet bij de mens. Hoezeer hij zich als machthebber mag voordoen. Maar die is gegeven in de handen van dat overwinnende lam, die triomferende leeuw uit de stam van Juda, door wiens hand de Vader alle dingen regeert. Ten goede van zijn kerk, de 24 ouderlingen. Maar ook tot behoud van zijn schepping, de 4 dieren. En als het lam dat boek neemt, dan breekt de hemel in lofzang uit. En het is een lofzang met name van de dieren en van de ouderlingen. En heel opmerkelijk, u moet dat eens nagaan. Eerst in Openbaringen 4, daar wordt ook gezongen over de lofverheffing van de dieren en van de 24 ouderlingen. En daar gaat de lof van de dieren voorop. Heilig, heilig, heilig. Hij die is en die was en die komen zal. En dan stemmen de 24 ouderlingen daarmee in. Die op de troon zit is waardig te ontvangen de lof, de eer en de heerlijkheid. Want door uw wil zijn alle dingen geschapen. Zijn ze geschapen. Daar is het de lof aan de schepper die wordt toegebracht. Maar in Openbaring 5. Wanneer het lam het boek geopend heeft, dan zijn het niet meer 2 die zingen, de dieren en het lam. Maar dan is het als het ware 1 zang geworden. En dat niet tot verheerlijking van de schepper zoals eerst, maar nu tot eer en verheerlijking van Christus in zijn verlossingswerk. Van het lam. En het klinkt, gij zijt waardig te openen het boek en de zegelen te verbreken. Want gij zijt geslacht. En gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. En dan stemmen de 4 dieren en heel het schepsel. Stemt met die lofzang van de kerk in. Mogen wij op deze hemelvaartsdag denken aan die verheerlijking die de Heer Jezus in de hemel bij de Vader ontvangt. In het ontvangen, in het ontvangst nemen van het boek van Gods raadsbesluiten en dat de Vader nu door hem alle dingen regeert. Mogen wij hem ook die lof, die eer, die aanbidding toebrengen, gemeente. Dat we het als het ware met die 24 ouderlingen gaan meezingen. Toen Jozef werd verhoogd in Egypte tot onderkoning, toen weerklonk de oproep: knielt! Hoeveel te meer op deze hemelvaartsdag, wanneer we denken aan die machtige overwinning die de Heer Jezus door zijn lam zijn heeft behaald en die hij ten uitvoer brengt als de overwinnende leeuw uit de stam van Juda in het ontvouwen van het boek van Gods heilsraad. Hoeveel te meer zullen wij dan niet voor hem knielen? Eens zal voor hem alle knie zich buigen. En wat ontzettend als we dan moeten doen, omdat we het hier niet geleerd hebben. Maar als we het hier mogen leren doen tot onze zaligheid, dan mogen we ook de troost ontvangen van die machtige overwinning die hij in zijn vernedering gegrond heeft, gefundeerd heeft voor zijn kerk en in zijn overwinning ten uitvoer brengt. En hoe doet hij dat dan? De toerusting van die ten hemel gevaren Christus, een lam staande als een geslacht in het midden van de troon, en er wordt gezegd, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten van God die uitgezonden worden in alle landen. Hoe moeten we dat nu verstaan? Gaat het hier letterlijk om een lam met 7 hoornen op zijn hoofd? Of een lam dat met de daad 7 ogen heeft? Ik denk dat we het boek der openbaring in de verkondiging waarmee het tot ons komt niet zouden verstaan. Het gaat hier niet in de letterlijke zin, maar het gaat hier om datgene wat God door die 7 hoornen en door die 7 ogen wil aanduiden. En we kunnen dat nooit recht verstaan, gemeente. Dan moet schrift met schrift vergeleken worden, zonder dat we daarbij openslaan de profetie van het Oude Testament. En dan denken we met name aan de profeet Zacharia in zijn nachtgezichten, die je eigenlijk in het boek der openbaring heel veel in de vervulling vindt teruggekeerd. En Zacharia die vertelt in een van zijn nachtgezichten ook over hoornen. En dan gaat het eerst over de 4 hoornen en de 4 hoornen. En daarmee worden aangeduid, 4 is de wereldmacht, de wereldmachten die Israël in ballingschap hebben weggevoerd, die daar in het oordeel van God hebben voltrokken over Israël, maar die dat niet gedaan hebben in gehoorzaamheid aan de Heere, maar zoals het met wereldse machten gaat, die niet buigen voor de Heere. En waarbij dan ook de 4 smeden, dat zijn 4 andere wereldmachten, worden getoond, die eigenlijk die 4 hoornen ter neerwerpen en verbreken. Nou, dat is nu de wereldmacht. 4. Maar het lam, dat heeft 7 hoornen en 7 ogen. En 7, dat is het getal van de goddelijke volheid. En om dan nog weer een van de nachtgezichten van Zacharia te noemen, dan mag je ook denken aan dat nachtgezicht dat Zacharia voor zich zag, de 7-armige kandelaar. De kandelaar met zijn 7 armen en zijn 7 lichten, brandend door de olijfolie. En dan ziet Zacharia iets heel bijzonders, dat eigenlijk de olie die die lampen nodig hebben om te branden, die worden dat die olie wordt vanuit een reservoir, wordt dat naar de lampen toegebracht in de vorm van pijpleidingen. En dat zijn 7 pijpleidingen voor elke lamp, dus 7 maal 7 maal. En de olie, dat is de aanduiding voor de Heilige Geest. En 7 maal 7 maal, dat is nu de goddelijke volheid en de goddelijke kracht. En dan zegt de Heer het zelf: niet door kracht en niet door geweld, niet naar het getal 4, niet naar de wijze van deze wereld zal het geschieden, maar door mijn geest zal het geschieden. In zijn goddelijke zevenvoud. Door mijn geest. In de verkondiging van het evangelie. De verheerlijkte Christus oefent zijn macht uit ten goede voor zijn kerk in deze wereld. Door middel van de verkondiging van het evangelie en de kracht van de Heilige Geest. En dan is het die Heilige Geest die zondaarsharten verbreekt door zijn innerlijke vernieuwende, wederwarende kracht, waardoor hij herschept en verandert en vernieuwt en van vijanden tot vrienden maakt, van opstandelingen tegen die ten hemel gevaren koning, dat hij volgelingen van hen maakt. En het is door zijn kracht dat hij zijn kerk onderwijst, dat hij zijn kerk leidt, zijn kerk bewaart en beschermt, te midden van al hetgeen dat er in deze wereld ook aan verdrukking en vervolging over de kerk heen komt. Want hij staat met zijn kracht als de overwonnen held, de overwinnende held, in voor zijn volk, in voor zijn kerk. En dan is het ook zijn macht, waardoor hij de kracht van de vijanden zal verbreken en ten onder zal brengen. En dan die 7 ogen. Hoornen wijzen op macht, ogen op oplettendheid, waakzaamheid. Ook weer in de profetieën van Zacharia, juist van van die kandelaar, daar wordt ook gesproken van de 7 ogen des Heren, die zijn op de wijze waarop de tempel wordt herbouwd en het werk van God plaatsvindt. En dan wordt gezegd van die 7 ogen, dat zijn de 7 ogen die het ganse land doorwandelen. En hier wordt het gezegd, de 7 ogen, het zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden worden in alle landen. In alle landen. In heel de wereld door de verkondiging van het evangelie. En daarin gaat het oog van hem die aan en in de troon van God is, gaat over alle dingen. En dan kent hij de vijanden en hij doorziet hen in hun slinkse bedoelingen. En hij kent de vijanden niet alleen buiten de kerk, maar ook in de kerk. En hij weet of we een ware onderdaan van hem zijn, of dat het bij ons alleen nog maar uiterlijke dienst van de Heere is. En dat we eigenlijk innerlijk vijand zijn gebleven. Hij weet of we waarachtig bij zijn kerk, bij zijn gemeente behoren, of dat we alleen maar bijloper zijn. Maar zijn ogen doorzien ons ook in de strijd, in de moeite, Als we begeren om hem te mogen leren kennen, maar dat we ons dat niet durven toe te eigenen in alle aanvechting en bestrijding en verdrukking. En dan mogen we weten, wat er dan ook mag gebeuren in de volvoering van wat in dat boek geschreven staat, ook wanneer de zegelen worden opengebroken. En dan zijn dat ontzaglijke dingen. Het zijn de bliksemen en de donderslagen van Gods oordeel en van Gods gericht, maar die heen gaan door de regenboog van Gods trouw. En de openbaring van God op de troon in hemelse reinheid. Dit als de steen jaspers. En daar als het ware de rode gloed van het bloed van de Heer Jezus, de steen sardius gelijk. En dan gaat het door de vervulling van wat in die boekrol geschreven staat. Dan gebeurt dat niet zomaar. En ook in de wereld van vandaag, in al hetgeen waarvoor we geplaatst worden en waar de kerk mee te maken krijgt, in verval, in vervlakking, verdrukking, in vervolging. Maar Johannes mag het zien door het Lam die het ten uitvoer brengt. Dan zijn daar ook telkens weer die momenten waarin de overwinning van hen die bij het Lam behoren op zo'n heerlijke wijze wordt tevoorschijn gebracht. Denk aan Openbaring 7. Daar wordt gesproken over degenen die uit de grote verdrukking komen. En wie zijn dat? Dat zijn degenen die hun klederen hebben gewassen in het bloed des Lams. En die daarom voor de troon van God mogen zijn. En van het Lam. En door het Lam geleid worden tot de levende fonteinen der wateren. En denkt u dan na die volgende reeks van ingrijpende gebeurtenissen aan Openbaringen 14. Waar het gaat over het Lam. Dat staat op de berg Sion. Waar ontkoming is. Met zijn 144.000 verzegelden. Ook weer 12. 12 keer 12, de volheid die bij de kerk van het Nieuwe Testament behoort, uit alle talen, uit alle volken, uit alle naties. En dan aan het slot van het boek der Openbaring, na de ondergang van Babylon, de hoer met wie de volkeren der wereld gehoreerd hebben. De openbaring van het avondmaal. Van de bruiloft des Lams. Daar zal het overwinnende Lam, de door hem gekochten, bijeen vergaderen om zijn bruid te zijn. Voor het aangezicht van zijn Vader. En tegenover de ondergang van Babylon, van deze wereld, dan daalt het Nieuw Jeruzalem, het Koninkrijk van God, als een vrouw, een bruid voor haar man versiert, daalt uit de hemel neer door hem. Het Lam, de overwinnende leeuw uit de stam van Juda, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En die Sions vorst erkennen, de ten hemel gevarene voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen.